Want het thema seksualiteit, aanraking, nabijheid rondom jouzelf, is dat wel eens besproken?
Ja, sorry, ik ben ook helemaal inderdaad afgedwaald.
Ja, en dat maakt ook helemaal niet uit, hè?
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld wel dat mij is gevraagd hoe ik denk over relaties. En mij is ook wel eens aangeboden om naar een soort voorlichtingsgroep te gaan.
Okay.
Als ik daar klaar voor was dan. Om te leren herkennen wanneer een man fout is. Wanneer hij bepaalde signalen afgeeft die je niet moet negeren. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik ben er toen nooit op ingegaan. Het was ook niet het juiste moment. Maar nu denk ik ook nog steeds niet dat het waardevol zou zijn. Want ik weet het nu wel, hè, dat durf ik nu wel te zeggen. Maar ja, het is me wel eens gevraagd. Maar ja, ik heb daar eigenlijk helemaal niet echt een begeleiding of gesprek over gehad.
Je luistert naar de podcast Mensenhandel. Wij zijn Joyce Stotzel van Comensa.
En Naomi Dessauer van Dessauer Trainingen. En Naomi maakt bespreekbaar.
In deze podcastserie nemen we je mee in de wereld van mensenhandel.
Je hoort het ervaringsverhaal van ex-slachtoffer Manja.
En we gaan in gesprek met verschillende professionals die allen bijdragen in de aanpak mensenhandel.
Met deze podcast hopen we meer bewustzijn te creëren. Want ook in Nederland komt mensenhandel voor.
Welkom. Fijn dat je luistert. Ja, we hebben je inmiddels alweer 3 afleveringen meegenomen in het verhaal van Manja. Van het meemaken van geweld en mensenhandel, het slachtoffer zijn van mensenhandel tot het doen van aangifte en het stoppen van de mensenhandelssituatie tot aan het herstel. En toch zeg ik het ook deze keer weer. Manja is niet haar echte naam, omdat mensenhandel onveiligheid met ze meebrengt. En uit respect voor haar verhaal en de omgeving die ook betrokken is, kiezen we dus voor het gebruik van een niet-echte naam. En we zorgen er ook voor dat niet te achterhalen is met wie we in gesprek zijn. Welkom Manja.
Dankjewel.
Vandaag nemen we alweer, de 4e aflevering op in de podcast Mensenhandel. En het is wel een beetje gek, want het is dus ook het laatste gesprek voor deze serie die we met jou gaan hebben. Nou ja, hè, voor deze serie dan, hè? We gaan nog wel eens met elkaar praten.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is zo. Ja.
En hierna gaan we nog 6 afleveringen met verschillende experts opnemen. En gaan we in gesprek over het thema mensenhandel. En dan zoomen we ook mede aan de hand van jouw verhaal in op belangrijke thema's rondom mensenhandel. Maar voordat we dat doen, willen we nog een laatste ontzettend belangrijk gesprek met je hebben en een heel belangrijk thema met je bespreken. En ik zeg wij, omdat Comensa en ik dit samen maken. En seksualiteit is het thema wat echt wel heel vaak onbesproken blijft en waar we het vandaag over gaan hebben. Ik ben natuurlijk ook benieuwd of dat ook jouw ervaring is. Veel mensen en professionals vinden het ongemakkelijk om over seksualiteit te hebben. En zeker is mijn ervaring met iemand die zelf ook seksueel geweld heeft meegemaakt. Nou, je hebt de vorige keer in aflevering 3 wel al het een en ander over gezegd. Maar hoe zie jij dat?
Ja, dat is ook mijn ervaring inderdaad. Er wordt sowieso niet makkelijk door de hulpverlening over het onderwerp gesproken. Niet uit zichzelf. Maar ook, laat ik het maar even bij mezelf houden. Op het moment dat ik daarover begon, dan kon ik merken dat daar niet gelijk een goed antwoord op was. Men was daar niet op voorbereid. Leek er ook niet vaak mee te maken te krijgen. Hè, met dit soort vragen dan.
Ja, want jij begon zelf over het thema seksualiteit. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, ik ben natuurlijk heel veel gaan nadenken over mijn eigen situatie. En gaan nadenken over hoe komt het nou eigenlijk dat ik hierin ben beland. En ja, natuurlijk was er ook bij mij een soort angst dat mijn kinderen hetzelfde zou overkomen. Ik heb daar eindeloos over nagedacht. Zo van hoe kan ik dat bij hen voorkomen? Hoe heeft het kunnen gebeuren? Waar is het ontstaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet zichzelf gaat herhalen? En toen kwam ik tot de conclusie dat er bij mezelf heel veel sprake was van schaamte. En dat er vroeger thuis niet gesproken werd over seksualiteit.
Ja.
dat onder andere een van de redenen was dat ik het heel moeilijk vond om erover te hebben. Ook dat het eigenlijk stiekem moest gebeuren. Seksualiteit en het onderzoeken dan daarvan. En waardoor ik niet de veiligheid heb gezocht, maar wel dat ik dat deed bij de verkeerde personen. Toen wist ik, ik wil die cirkel doorbreken. Ik wist alleen nog niet hoe. En toen ben ik het inderdaad gaan vragen.
En het had dus ook mede te maken met eerdere negatieve seksuele ervaringen.
Ja.
Je ervaringen van seksueel geweld, maar ook dat je je realiseerde, ik ben zelf niet in een open klimaat opgegroeid waar seksualiteit bespreekbaar was.
Ja, exact.
En we gaan het straks ook hebben over de seksuele opvoeding. En nou, daar ben je uiteindelijk bij mij bij terechtgekomen. Want ik heb je een periode mogen begeleiden als moeder bij de seksuele opvoeding.
Ja.
En we gaan het er zo over hebben hoe dat eruit zag. Maar eerst wil ik, als jij dat goed vindt, ook inzoomen op seksualiteit rondom jouzelf. Want je hebt situaties meegemaakt waarin seksueel geweld plaatsvond, waar aanraking en nabijheid traumatisch is geweest. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, dat kan zeker, ja.
Een aanraking en ook nabijheid zouden in mijn optiek vooral positief, fijn en prettig moeten zijn. Ja. En welk effect heeft dit verleden op jouw gevoel van seksualiteit? En trouwens, als ik seksualiteit zeg, dan heb ik het dus ook over relaties aangaan. De relaties die je hebt met jezelf, met je eigen lijf en hoe ga je met je lijf om? Hoe kijk je naar seksualiteit beleven met anderen of met jezelf? Seksualiteit gaat ook over thema's als respect, grenzen, intimiteit. Ja, daar heb ik het dan allemaal over.
Ja, nou ja, om met de grens te beginnen, daarin is wel veel veranderd. Want ik heb juist door alles wat ik heb meegemaakt nu wel geleerd om grenzen aan te geven. En ik vind het nu ook echt oprecht belangrijk wat ik zelf vind, voel en ervaar. En dat neem ik voor mezelf ook serieus. Ik oefen daar in het dagelijks leven mee. Door mensen bijvoorbeeld aan te spreken op hun gedrag. En ja, dat zou ik eerder niet zo snel gedaan hebben. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is. En als we het hebben over de rest, wat je net noemde. Ja, dat is om heel eerlijk te zijn wel iets waar ik nog heel, wat ik nog heel erg op afstand houd. Waar ik eigenlijk nu niet mee bezig ben. Waar ik ook niet meteen prettige associaties mee heb, zeg maar.
En dan bedoel je dus vooral seksualiteit beleven met een ander? Dus dat hou je nog wel op afstand?
Ja, dat klopt.
En hoe reageer je nu op een aanraking en nabijheid? Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt met anderen. Ik bedoel, het komt natuurlijk wel voor dat je gewoon naast iemand staat of dat iemand langs je loopt, bijvoorbeeld. Dat is ook aanraking en nabijheid. Maar er is ook een bewuste aanraking. Nabijheid in de zin dat je bijvoorbeeld een afspraak met iemand hebt. Maar ik weet niet of je überhaupt al in dit soort situaties bent gekomen sinds dat de mensenhandel gestopt is. Hoe reageer je daar nu op? Of bijvoorbeeld op een flirt?
Nou, om daar meteen op in te haken, daar komt gelijk een soort weerstand bij me naar boven.
Ja, ik zie het zelfs aan je. Ik zie zelfs een soort gevoel alsof ik een soort walging in je gezicht terugzie.
Ja, dat klopt. Ja, ook een soort boosheid wel. Ik ben niet helemaal een boos, agressieve persoon of zo. Maar ik heb dan wel gelijk zo'n gevoel van, ik zou je wel een klap willen verkopen als je probeert iets flirterigs tegen mij te zeggen. Ja, kennelijk is die weerstand wel groot. Ja. En verder heb ik het eigenlijk nog niet meegemaakt voor wat betreft aanraking wat je net aanhaalde. Ik hoor wel eens terug van anderen als ik in gezelschap ben. Voornamelijk bij mensen die ik voor de eerste keer ontmoet en nog niet zo goed ken. Dat ik wel een vrij gespannen houding aanneem. Er niet echt relaxed bij zitten. En dat gebeurt vrij onbewust. Maar ik denk dat dat ook wel een gevolg is van alles wat ik heb meegemaakt. Daar probeer ik trouwens ook wel een beetje op te letten. Dat mensen ook wel een kans krijgen. Ik heb al heel snel, als er een man tegenover me zit, is toch een bepaald vervelend gevoel bij. Of een bepaalde nare associatie. En ik probeer het ook wel tegen mezelf te zeggen dat niet iedereen zo is. Maar goed, dat lukt dus nog niet altijd.
Nee, dat lukt niet altijd. En mannen hebben dat effect meer op jou dan vrouwen, begrijp ik dat goed?
Ja, toch wel, ja.
En zou ik kunnen zeggen dat dat dan ook triggers voor jou zijn als een man tegenover je gaat zitten? Of als er iemand zou zijn die een keer zou zeggen, goh manja, wat heb je toch eigenlijk prachtige ogen? Of wat heb je een prachtige lach? Of wat heb je je leuk aangekleed vandaag? Wat iemand trouwens ook zonder een flirtbedoeling zou kunnen zeggen. Hè? Omdat hij dat gewoon oprecht meent. Hè, zijn dat dingen die voor jou triggerend kunnen zijn? En met triggeren bedoel ik dat het laadjes open kan maken van oude trauma's.
Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Als mensen dat soort dingen tegen mij zeggen, en zeker mannen, ja, dan komen natuurlijk dingen naar boven. Ja, dingen die een ander misschien niet zo snel zou denken of voelen. Ik vind dat wel eens lastig. En niet alleen maar bij mannen trouwens, bij een vrouw kan het ook wel zo zijn. Het ligt ook wel een beetje aan de persoon en de context, denk ik. Vooral de context is belangrijk. Maar dit soort situaties zijn over het algemeen voor mij gewoon heel erg lastig.
En probeer je die situaties dan ook te vermijden?
Nou, eigenlijk wel, ja. Daar is mijn therapie trouwens ook op gericht. Voornamelijk om een beetje uit die vermijding te gaan. Dus ik hoop daarin ook wel heel veel te leren. Want kijk, ik vind het helemaal niet erg om geen relatie te hebben. Maar ik vind het wel vervelend om op zo'n manier bezig te zijn met in contact zijn met andere mensen. Dat is heel lastig en ook vermoeiend.
En ik kan me herinneren dat we het in de derde aflevering ook hebben gehad over dat je eigenlijk niet zo'n heel uitgebreid groot netwerk hebt.
Mm-hmm.
Ik zou het jou op een gegeven moment echt wel gunnen om ook gewoon een vriendinnenclubje of een vriendenclubje om je heen te hebben. En niet alleen vriendinnen, maar ook vrienden. Om oprechte, positieve, fijne relaties te hebben met de mensen om je heen. En ja, ik kan me voorstellen, als je dat vermijdingsgevoel hebt, ja, dat het gewoon heel erg lastig is.
Nee, ja, dat klopt. Dat is gewoon zo. Dat heb ik zeer onderschat trouwens, hoor.
Vertel eens.
Nou, toen ik nog in die uitbuitingssituatie zat, toen heb ik wel eens gedacht, als dit nu eenmaal stopt, dan is eigenlijk alles gelijk opgelost. Dan zullen die contacten ook vanzelf weer komen. Ik heb nooit gedacht dat ik dat zo moeilijk zou vinden. Ja, dat blijkt dus nu toch echt wel veel lastiger te zijn dan ik had verwacht.
En heb je daar nu begeleiding bij? Hè? Je zegt, daar werk ik ook aan, hoe je omgaat met anderen om je heen. En het vermijdingsgedrag wat je daarin hebt. Maar überhaupt met het hele thema seksualiteit, is daar nu aandacht voor binnen de hulpverlening die je hebt? Of misschien wel hebt gehad?
Nee. Eigenlijk nog steeds niet. Nee, zoals ik al aangaf, ik heb er wel eens adviezen gevraagd en om hulp gevraagd. Maar ja, daar kwam eigenlijk heel weinig uit. Ik weet niet wat daar de reden van is. Of mensen het gewoon heel moeilijk vinden om erover te praten. Of gewoon niet wisten hoe ze dat moeten doen. Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Mm-hmm.
Maar de adviezen die ik kreeg, die waren minimaal, zou ik wel kunnen zeggen. En helemaal niet rekening houden met mijn situatie. Ja, dat vond ik echt heel erg lastig. En juist ook omdat ik die zoektocht alleen moest afleggen. Ik verwachtte eigenlijk op een moment dat ik zo sterk was om dit zelf aan te kaarten, dat er wel professionals zouden zijn die er met mij over in gesprek wilden gaan. Het aankaarten zelf vond ik al heel lastig en spannend. Maar ik dacht, ik moet dit doen. Ja, dat je dan eigenlijk een vaag antwoord krijgt waar je nog niet veel verder mee bent geholpen, dat had ik niet verwacht.
Kun je daar een concreet voorbeeld in geven van zo'n reactie?
Ja, ik heb dus hulp gevraagd. En toen kreeg ik het advies om een boekje te kopen over seksualiteit. Wat op zich, ja.
En dat was, ja, sorry dat ik je onderbreek hoor, Manja. Maar dat waren dan vooral vragen die je stelde over die seksuele opvoeding. Je hebt geen vragen over je eigen seksualiteit gevraagd?
Nee, klopt, nee.
Maar dat advies wat je dan kreeg is, of was eigenlijk, koop een boekje.
Klopt, ja. En op zich is dat geen slecht advies. Maar ik moest dat boekje dan laten rondslingeren in huis. In de hoop dat erin gelezen werd. En ja, dat was voor mijn gevoel echt onvoldoende. Want ik dacht, ja, dan heb ik nog geen gesprek. Ik weet niet of erin gelezen wordt. Dat is ook helemaal niet gezegd. Hè, dat mijn kinderen dan ineens naar me toe zouden komen met vragen. Dat is een soort passieve manier eigenlijk om het probleem aan te gaan. En daar was ik niet naar op zoek.
Wat had je wel gehoopt?
Nou, ik had gehoopt dat ik daar intensieve begeleiding bij zou krijgen. Dat er gekeken zou worden naar, waarom heb je daar zoveel moeite mee? En welke stappen kunnen we zetten om ervoor te zorgen dat er een open gesprek komt? Daar was ik eigenlijk naar op zoek. Ik wilde die cirkel doorbreken, hè, zoals ik al zei. En dat bereik je niet door je mond te houden. Dan moeten de gesprekken komen. En daarvoor is het ook belangrijk dat er een veilige situatie is. Dat betekent dus ook dat het kind het gevoel moet hebben dat het bij de ouders terecht kan. En in dit geval ging het voornamelijk om mijn dochter. Dat ik wilde dat zij wist dat ze vragen aan mij kon stellen.
Ja.
Erover kon praten met mij en ja, noem maar op. Maar ja, hoe bereik je dat? Dat was voor mij echt een grote vraag.
Ja, en dat als ze een vraag durft te stellen, hoe ga je daar dan verder mee om? Hoe ga je er verder op in?
Ja.
He? En je gaf net aan dat er geen rekening werd gehouden met je achtergrond. Met jouw verhaal, jouw geschiedenis. Werd er een verband gelegd tussen het geven of bieden van een seksuele opvoeding in combinatie met het seksueel geweld wat je hebt meegemaakt?
Ja, nou precies. Dat verband werd dus niet gelegd. Dat maakt het extra moeilijk. Ja, en dat maakt ook dat ik ben sneller geneigd om het negatieve, om het negatiever te laten klinken, die seksualiteit naar mijn dochter. Terwijl ik eigenlijk juist wilde meegeven dat zoiets heel mooi is. Maar ja, als je dat zelf niet zo voelt, hoe moet je dat dan overbrengen?
Ja, en precies dit, hè, hier gaan we zo uitgebreid over praten. Maar ik wil eigenlijk toch weer even terug naar jou. Want het thema seksualiteit, aanraking, nabijheid rondom jouzelf, is dat wel eens besproken?
Ja, sorry, ik ben ook helemaal inderdaad afgedwaald.
Nou, en dat maakt ook helemaal niet uit, hè?
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld wel dat mij is gevraagd hoe ik denk over relaties. En mij is ook wel eens aangeboden om naar een soort voorlichtingsgroep te gaan.
Okay.
Als ik daar klaar voor was dan. Om te leren herkennen wanneer een man fout is. Wanneer hij bepaalde signalen afgeeft die je niet moet negeren. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, ik ben er toen nooit op ingegaan. Het was ook niet het juiste moment. Maar nu denk ik ook nog steeds niet dat het waardevol zou zijn. Want ik weet het nu wel, hè, dat durf ik nu wel te zeggen. Maar ja, het is me wel eens gevraagd. Maar ja, ik heb daar eigenlijk helemaal niet echt de begeleiding of gesprek over gehad.
Ja, dus er is wel over gevraagd, maar het bleef dan bij een doorverwijzing en het bleef wat oppervlakkig. Begrijp ik dat goed?
Ja.
Maar het lijkt ook, die valt me dan ook op, dat jij het er ook niet zoveel over wilde hebben. Dus dat het eigenlijk van twee kanten lastig was, klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Ik vond en vind het zeker nog een lastig onderwerp.
En even, hè, we hebben het vooral wel besproken, hè, deze vragen.
Ja.
En je hebt gezegd, daar wil ik het wel over hebben. Daar wil ik wel antwoord op geven en ook over praten.
Klopt.
En tijdens dit gesprek merk ik ook dat je het makkelijker lijkt te vinden om over je kinderen, je dochter en de seksuele opvoeding te praten, maar het liever niet over jezelf wilt hebben.
Ja.
En het is ook voor de luisteraar wel interessant om dat eigenlijk op te merken, om dat te horen. En ik kan het ook niet laten om dat dus te benoemen, want dit is echt mijn expertise. En ik kan het ook niet laten om er dan toch ook iets over te zeggen, dat je dan eigenlijk geneigd bent om dus weg te gaan van het onderwerp. En weg te lopen van het onderwerp. Zo van, seksualiteit. Daar ben ik nog helemaal niet aan toe. En ik kan me voorstellen dat als je dat laat zien, dat professionals dan ook sneller geneigd zijn om ook daar weg van te blijven. Zo van, ja, dat moeten we respecteren, daar moeten we vooral van afblijven. Maar het is niet zo, kan ik dan ook niet laten, dat als iemand iets lastig vindt, dat je het er dan vervolgens niet meer over hoeft te hebben. Of dat je de reactie die je bemerkt bij de ander niet bespreekbaar kunt maken. Want dat is natuurlijk juist heel interessant om wel te bespreken. En hè, Manja, ik zit hier natuurlijk niet nu om jou te coachen of therapie te geven, even los van dat ik geen therapeut ben, maar hè, om dat nu te doen.
Nou.
Maar dit is denk ik wel iets waar heel veel professionals baat bij kunnen hebben. En ook om daarvan te leren. Van hoe maak ik dit bespreekbaar? En hoe doe ik dat op een veilige manier? Want soms mag je als professionals een spannende vraag stellen. En ik wil je nu ook een paar vragen stellen die, nou ja, in ieder geval in mijn optiek eigenlijk niet snel gesteld durven te worden. Of weinig in ieder geval. Want je hebt er wel iets over gezegd hoor, maar Wat betekent seksualiteit nou eigenlijk voor jou?
Op dit moment is het iets waar ik niet mee bezig ben. En voor mijn gevoel is dat ook niet iets wat nog zal komen. Dus als het, ja... Maar ja, en dan gaat het eigenlijk alweer over mijn kinderen. Hm. Dan zit ik weer gelijk aan de opvoeding te denken. Dat het mijn missie nu is om het voor hen op een goede manier vorm te geven. Voor mij is het een soort van geweest.
En als ik dan vraag, hoe ga je met je eigen seksualiteit om?
Ja, dat is er niet. Zo kun je zeggen.
Ja, en daar ben ik dan echt even stil van, hè? Je bent nog zo jong. Een relatie en fysiek contact. Ja, daar moet je volgens mij dus nu echt helemaal niet aan denken. Dat is dus nu voor jou geen optie. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Ja. Ik denk wel eens, ik zou mijn kinderen zo graag een leuke vader gunnen. Dat ben ik echt. En dan zegt mijn dochter, dat wil ik helemaal niet. Maar goed, ja, ik denk dat heel goed en gezond is. Juist voor hen, dat ze ook zouden zien hoe een gezonde relatie eruit ziet. Maar ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. Dus ik denk dat het maar beter is om het daar dan niet over na te denken.
Ja, dus je denkt, dan is het maar beter om er gewoon niet mee bezig te zijn.
Ja.
En nou, toch even op de coachstoel, hè? Want ik kan het niet laten, Manja. En ik hoor jou dan zeggen van, ik zou hen zo graag een leuke vader gunnen.
Ja.
Hoe zou het voor jou zijn om te denken, ik zou hun een positief mannelijk rolmodel gunnen in hun leven? En ik zou het hen ook gunnen dat ze zien dat hun moeder ook in staat is om een positieve, fijne relatie met, mag ook een vrouw zijn, maakt me helemaal niet uit, maar met een ander persoon aan te gaan. Ik zou het jou in ieder geval gunnen een fijne, gelijkwaardige en liefdevolle relatie aan te gaan en te hebben. En ik zet jouw kinderen ook gunnen om dat mee te maken. Overigens, denk je dat het ooit in de toekomst nog zou kunnen veranderen hoe je daar nu over nadenkt?
Nou, ja, zeg nooit nooit. Maar ik kan me nu echt niet voorstellen. Ook niet voor de toekomst. Heel eerlijk gezegd. Kijk, normaal gesproken zou ik waarschijnlijk zeggen, geef het nog een kans. Maar ik denk nu, ja, nou, laat ik het zo zeggen. Ik zou gewoon... Ik kan het niet voor me zien. Het wordt gelijk, als ik erover nadenk, zo'n ingewikkeld web in mijn hoofd. Als ik daarover nadenk, dan roept dat vooral heel, heel veel weerstand op. En een soort van paniekerige reactie. Dat ik denk, laat ik maar gewoon aan mezelf werken. En als het ooit komt, dan prima. Maar nogmaals, ik kan het me echt niet meer indenken.
Ja, dus je kunt het je nu echt niet indenken dat dit ooit zou kunnen gebeuren.
Nee.
En wat betekent vertrouwen nu voor jou? Ja, vertrouwen in de mensen is enorm beschadigd geweest. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, zeker wel. Ja.
Dus wat betekent vertrouwen nu voor jou? Want als ik denk aan een fijne relatie, dan hoort daar vertrouwen, veiligheid, aanraking en nabijheid allemaal heel erg bij. In ieder geval voor mij, hè?
Ja, nou, dat is een hele goeie. Ik heb niet, zeg maar, een beeld gekregen van mensen, van mannen zelfs, dat ze in de basis slecht zijn. Dat is niet waar ik vanuit ga.
Fijn.
Ja. Maar om echt iets op te bouwen bij mensen, dat vind ik wel heel erg lastig. En ik denk dat ik grotendeels onbewust ook altijd dat in mijn achterhoofd hou. Maar ja, hij of zij kan een leuk, gezellig, mooi persoon zijn. Maar dat kan ook veranderen. Ik denk dat het wel altijd in mijn achterhoofd zit.
En begrijp ik dan goed dat je er dan minder open in kan staan in contact met een ander?
Ja, ja.
Want kan jij voor jouw gevoel mensen überhaupt dicht bij je laten?
Nou, ik wil het wel. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Ik merk dat echt, ja.
En dat zei je ook, hè? Van daar heb je die begeleiding ook bij.
Ja, dat klopt. Ja, maar ik zou het echt wel heel graag willen. En normaal gesproken is dat iets wat heel natuurlijk gaat. Het is best gek om dan bij jezelf te merken dat dat weg is. Dat dat ineens iets is waar je over na moet denken en waar je aan moet werken. Net als plezier hebben, blij zijn, genieten van die dingen. Dat is ook iets wat ik gewoon weer helemaal opnieuw moet leren. En dat is best wel gek.
Ja.
Ja, en als je dat niet kent... Ik had het ook nooit verwacht dat het überhaupt kon. Hè? Want ja, plezier maken, dat is toch wel zo'n basisdingetje. Ik bedoel, als kind kun je heel goed blij zijn. Maar ja, dat is niet een moeilijke vaardigheid om aan te leren, zou je denken. Maar dan wordt het dan ineens wel.
Dat lijkt me ook heel erg lastig om dat opnieuw te moeten leren.
Ja.
En ik denk ook nog aan iets anders. Ik denk bijvoorbeeld ook aan opgewonden zijn of blij worden van iemand anders of van een aanraking. Dat zit voor mij ook een beetje in die categorieën van blij zijn. Dat is dus weer iets wat je misschien ooit kan leren. Maar nu kun je je dat dus nog niet voorstellen dat je dat ooit weer zou willen, misschien. Is er nog iets wat je hierover wil zeggen over dit stuk voordat we de overgang gaan maken naar de seksuele opvoeding?
Nee, ik denk hierover niet. Nee.
Oké, nou, we gaan door. Ja. Nou ja, de seksuele opvoeding in je ouderschap. Daar wil ik het nu over hebben. Hoe kijk jij naar de seksuele opvoeding? Want wat heb jij hierin nodig gehad?
Wat ik daarin nodig had, was vooral... Ik denk dat het begon met de doelen die... Je hebt mij natuurlijk begeleid, hè, bij het leren geven van een seksuele opvoeding. Het begon voornamelijk met doelen. Om die doelen dan niet zo groot te maken.
Ja.
Ik had natuurlijk een bepaald idee van wat ik wilde bereiken. En ik wilde daar eigenlijk heel snel naartoe. Maar ik had natuurlijk nog niet tools in handen, zeg maar, om daar terecht te komen. En toen heb je mij geadviseerd om die doelen heel klein te maken. En dat is volgens mij goed gelukt. Toen zei je ook van, nou, eigenlijk zijn het al best wel grote doelen. En ik was achteraf gezien een beetje streng voor mezelf, denk ik.
Een beetje? Nou, een beetje maar, hè?
Ja. Ja, en toen dacht ik ook wel even van, nou ja, komt het wel goed zo? Dat gevoel heb ik wel eventjes gehad. Ik dacht, ja, dit is wel heel beperkt. Mm-hmm. En kom ik wel waar ik terecht wil komen? Maar dat is uiteindelijk... terugkijkend juist heel goed geweest om kleine stapjes te zetten.
En zullen we de luisteraars even meenemen in hoe het eigenlijk begon?
Ja.
Want je hebt mij op een gegeven moment benaderd. Hè? Of althans, je hebt mij, het platform Naomi Maakt Bespreekbaar, het platform wat ik voor ouders heb opgezet om hen te ondersteunen bij het praten met hun kinderen over seksualiteit, op een gegeven moment gevonden, online.
Ja.
En toen heb je mij benaderd. En wat was voor jou toen de allerbelangrijkste reden om dat te doen? Wat was jouw absolute hoofddoel?
Nou, om een echt gesprek aan te leren gaan met mijn dochter. En mijn
kinderen. Open gesprek.
Ja, een open gesprek over het thema seksualiteit. En het liefst op zo'n manier dat dat niet ongemakkelijk zou zijn. Dat had ik voor ogen. En ook om er een terugkerend gesprek van te maken. Ja, rode draad. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ik ga niet één keer zo'n gesprek aan... Maar dat is niet de manier, hè? Gewoon één keer. Dan moet ik eigenlijk in het dagelijks leven steeds weer een beetje terug laten komen.
Ja.
Ja. Nou, dat was trouwens wel iets waar ik enigszins tegenop zag. Ik wist, ik moet dit gewoon gaan doen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Maar dat klinkt wel heel simpel gezegd. Want zo gemakkelijk was dat niet altijd. Ik wist wel, dit moet gebeuren. En uiteindelijk wordt het makkelijker. Dat heb ik mezelf voorgehouden. En dat was trouwens ook zo.
Ja, hè? En ik vind het zo superkrachtig van jou dat je toen deze stap hebt genomen. Een stap die, dat denk ik tenminste, niet veel ex-slachtoffers nemen. Die daar vervolgens zelf dus wel mee blijven rondlopen.
Ja.
En je moest zelf nou best wel zoeken naar deze hulp. Wat zou je hierin wensen voor andere slachtoffers?
Nou ja, dat zij dus ook de handvatten aangereikt krijgen om hier op een goede manier mee om te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat een slachtoffer met kinderen hier niet aan denkt. Ik denk dat heel veel ex-slachtoffers het zoveel mogelijk wegstoppen. Omdat het gewoon een heel lastig onderwerp is voor velen. En als je dan niet weet hoe je ermee om moet gaan, dan doe je het maar niet. Maar goed, uiteindelijk bestaat de kans natuurlijk wel dat je ineens tegen hele grote problemen aan gaat lopen. En zo heb ik er ook over nagedacht. Ik denk ja, liever dat ik het voorkom, voor zover ik daar invloed op heb, dan dat we later een gigantisch probleem hebben wat amper meer op te lossen is.
Ja.
Oftewel, dat ze min of meer hetzelfde zullen gaan meemaken als ik. Dus ja, ik zou iedereen gunnen om te leren hoe daarmee om te gaan.
En ik zou dat iedereen ook zo gunnen. Want wat zou dat fijn zijn als deze hulp eigenlijk vrij toegankelijk zou zijn voor velen.
Exact.
En wanneer je terugkijkt naar dat proces, hè, de begeleiding die je van mij kreeg. Wat inmiddels trouwens alweer een aantal jaar geleden is. Waar heb je voor jouw gevoel toen het meeste aan gewerkt? Kun je het misschien nog concreter maken voor de luisteraars?
Ja, nou, het begon eigenlijk...
Wat je daarover wilt delen, hè, Manja, overigens?
Ja. Nou, het begon eigenlijk met het herkennen van haakjes, zoals jij dat dan altijd zo noemt.
Zeker.
Ja, ik dacht eerst, nou, hè, in de seksuele opvoeding, er is eigenlijk helemaal niet iets wat ik kan aangrijpen. Er waren geen grote gespreksonderwerpen waarvan ik dacht, oh, nou, dat is echt iets waar ik nu over kan beginnen. Dus het zat hem eigenlijk in die kleine dingetjes te herkennen. Daar begon het dan mee. En dan inderdaad kijken naar hoe ga ik daarop reageren. En er zijn veel dingen geweest die echt wel geholpen hebben. En één daarvan is, en dat hou ik nog steeds in mijn achterhoofd, als er zo'n gesprek is en je het even niet weet, als je geen antwoord hebt, is dat ook oké.
Zo fijn.
Ja. Dan kan je gewoon zeggen tegen je kind, zo van, nou, dat is een goede vraag die je stelt, maar ik heb er nu even geen antwoord op. En ik wil daar later zeker op terugkomen. En ja, dat dan natuurlijk wel doen. Maar dan heb je eventjes de tijd om daarover na te denken. En ja, dan zou je zelfs nog even met iemand kunnen overleggen. Dus van, hoe pak ik dat op de juiste manier aan? Dan heb ik natuurlijk ook nog wel eens... Dat heb ik natuurlijk ook nog wel eens gedaan met jou.
Zeker.
Van, wat is je advies in deze? Nou, dus dat vond ik een hele belangrijke. En wat standaardzinnen waar ik dan altijd op terug kan vallen, zeg maar. En als ik, stel je voor, mijn dochter vraagt me iets over mijn eigen seksuele ervaringen. En ik vind het moeilijk dat ik dan aangeef dat dat niet iets voor haar is om te horen. Want ja, je moet natuurlijk een keuze maken tussen eerlijk zijn en de openheid. Ja, toch ook wel rekening houden met de leeftijd.
Ja.
En dat is dan heel fijn dat je ook weet, ik kan gewoon zeggen, even bot gezegd, daar gaat je niks aan. En wel uitleggend waarom niet natuurlijk. Of eerlijk vertellend dat ik er liever niet iets over wil zeggen. Hè.
Ja.
En houd dus vooral bij het kind. En heel nieuwsgierig zijn. Heel veel vragen van, wat weet je hier al over? En ja, dat soort dingen.
Ja, mooi hè. En ja, je hebt zoveel geleerd en zo ontwikkeld. En je zei zojuist dat je de grote haakjes eigenlijk niet herkende om aan te grijpen.
Nee.
Hey, jullie spraken nog niet over seksualiteit en je zag de aanknopingspunten daarvoor dus eigenlijk ook niet. Maar je bent de haakjes wel gaan herkennen.
Ja.
Kun je een voorbeeld geven van een haakje?
Nou, bijvoorbeeld dat er verteld wordt dat twee andere kinderen in de klas verkering hebben. Ik zeg maar wat. Of een film waarin iets soortgelijks gebeurde. En mensen die verkering hadden of dat er gezoend werd of wat dan ook. Ja, nou, dat soort dingen. Maar ja, zo zijn er ook nog wel eens bepaalde woorden gevallen. Bijvoorbeeld in een groepsapp waar mijn dochter in zat. Wat ik dan hoorde en waarvan ik dacht, weet je überhaupt wel wat dit betekent?
Ja, dus die grijp je dan nu dus aan, hè?
Ja.
Deze momenten heb je echt leren... Nou ja, die vallen je nu inmiddels echt wel op. Dus nu zijn die haakjes er eigenlijk wel, hè?
Ja, ja.
En ik ben natuurlijk mega hartstikke trots als ik dit hoor. Dan denk ik echt, yes, yes, yes. Zo fijn, zo mooi. En ja, wat had het ook een goed effect, de begeleiding, ook binnen jullie gezin. En dan met name ten aanzien van de relatie ook met je dochter.
Ja.
En misschien nu ook inmiddels wel meer, ook met je zoon. Want die is inmiddels ook alweer wat ouder geworden.
Mm-hmm.
Dus die stelt wellicht misschien nu ook inmiddels wel wat vragen. Hè? En die krijgt er natuurlijk ook zelf steeds meer mee te maken. En wat voor effect heeft dit volgens jou gehad? Die begeleiding en het werken aan de seksuele opvoeding. Hè, zoals bijvoorbeeld het aanreiken van nieuwe taal. Want die hoorde ik je net ook noemen, hè, de voorbeeldzinnen.
Ja, dat klopt, ja. Vooral dat mijn dochter nu steeds meer met mij durft te delen. Ook dingen die ik eerder nog niet wist. Wat ze eigenlijk al een beetje had weggestopt. Dus er waren wel wat dingetjes waarin ik kon merken. Bijvoorbeeld dat ze moeilijk in slaap kon komen. Dan dacht ik eerst... Ze heeft heftige dingen meegemaakt, dus daar zal het wel aan liggen. En dan blijkt er toch iets heel anders achter te zitten. En dat het haar enorm oplucht om dat te delen. Want ja, ook kinderen kunnen best wel schaamte hebben over dit soort onderwerpen, als daar normaal gesproken niet over gepraat wordt. En dat gebeurt nu gelukkig wel. En ik Ik heb daar heel neutraal op gereageerd eigenlijk. En dat maakt ook dat er vaker over gepraat wordt. Dat er soms ook vragen worden gesteld waarvan ik denk, wow, dat zou ik mijn moeder nooit gevraagd hebben.
Ja.
Ja. Maar ja, ondanks dat ik daar wel ook wel een beetje van kan schrikken, denk ik ook, nou, wat ontzettend mooi dat ze dat wel aan mij durft te vragen. Er is eigenlijk meer openheid gekomen. En ik moet zeggen, er zijn ook echt wel momenten geweest dat ik dacht, oké, nu moet ik iets gaan zeggen. En dat voelt helemaal niet natuurlijk. Dat voelt niet als iets wat ik normaal gesproken zou zeggen. Maar dan weet ik dat het beter is om het wel te bespreken. En om niet te veel mijn gevoel te volgen op zo'n moment.
Ja.
Nee, soms voel ik echt ergens walging bij. En wil ik het er liever niet over hebben. Nou, wat je net al bij mij opmerkte. Bij bepaalde onderwerpen, dan wil ik daar echt het liefst afstand van nemen. En dan zeg ik toch maar iets waarvan ik nu misschien denk, dat past op dit moment helemaal niet bij mij. Maar ja, dat doe ik dan toch wel om het gesprek op gang te krijgen en te houden. Ik wil ook niet mijn gevoel van walging doorgeven aan mijn dochter.
Ja.
Wat ik luisteraars daarin ook mee zou willen geven. Het wordt echt makkelijker als je daar een paar keer doorheen bent gegaan. Je denkt dan misschien echt, oh, wat ben ik aan het doen? Het is zo fijn als je dan op een gegeven moment merkt dat het gewoon mogelijk is om binnen je gezin open gesprekken te voeren over dit onderwerp. En dat maakt dan ook dat ik bij mijn zoontje de dingen ook gewoon bij de naam noem. En dat er ook over grenzen wordt gesproken. Dus ja, dat is eigenlijk heel positief.
En maakt het eigenlijk verschil, een dochter of zoon? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, hè, dat je veel meer focust op het beschermen van je dochter dan hem van alles te leren, of dat je hem misschien zelfs minder beschermt als man. Terwijl we weten dat het niet alleen belangrijk is je dochter een seksuele opvoeding mee te geven en te leren over grenzen, maar je zoon ook. Ik vind dat je allebei je kinderen moet leren over beschermen, want ook jongens kunnen helaas in aanraking komen met seksueel geweld.
Ja, ik denk dat er weinig verschil is in jongen of meisje, maar dat er wel verschil is qua leeftijd. De nadruk bij mijn dochter ligt wel op die bescherming, wat je net zei. Maar ook mijn zoon leer ik nu over grenzen. Alleen dat is natuurlijk een beetje, ja, kinderniveau. Want ik denk dat het vooral met de leeftijd te maken heeft. Niet per se jonge meisje. Ik kan me wel voorstellen dat als hij wat ouder wordt, dat we dan misschien tegen dingen aanlopen waarvan ik denk, ik ben geen man en ik heb geen idee hoe ik daarmee om moet gaan of wat ik hem daarin moet bijbrengen. Ik denk dat die momenten nog wel gaan komen, eerlijk gezegd.
En we hadden het net al over beschermen. En de ervaring leert dat mensen die zelf, nou, negatieve seksuele ervaringen hebben, over het algemeen juist meer geneigd zijn om aandacht te hebben ook voor dat thema beschermen en onveiligheid. Het te focussen op wat er allemaal mis kan gaan en wat je allemaal uit de weg wil gaan eigenlijk. Hier hebben we het zelf ook in de begeleiding echt wel over gehad, hè? Aandacht te hebben, niet alleen voor die negatieve kant, maar ook de aandacht te hebben voor alles wat leuk is rondom seksualiteit en aan een relatie hebben en noem maar op. En hoe gaat jou dat af? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat is iets waar ik zeker aandacht aan besteed, wat ik ook steeds weer terug laat komen. Ik probeer ook vooral nu uit te gaan van positieve ervaringen en situaties. Maar goed, ja, ik hou er rekening mee dat we naar beide kanten kijken. We bespreken wel scenario's op dit moment. Bijvoorbeeld, stel dat dat gebeurt, wat zou je dan doen? En ja, wat zou je wel fijn vinden? Ik heb het idee dat het ook wel redelijk lukt om het dan dus wat positiever te benaderen. Maar dat is echt iets wat ik steeds tegen mezelf moet zeggen. Van, meld dat er ook bij, besteed er aandacht aan. En, nou ja, dat dus.
Het is dus een heel bewust proces.
Ja.
He, want als jij je natuurlijke gevoel zou volgen, dan zou die positieve kant dus eigenlijk veel minder aan bod komen.
Klopt.
En mag ik je vragen waar jij van wakker ligt als het gaat om de opvoeding, de seksuele opvoeding van je kinderen?
Nou, op dit moment lig ik er vooral van wakker dat als er thuis spanningen zijn, dat bijna altijd komt doordat ik bijvoorbeeld niet lekker in mijn vel zit en niet op een positieve, leuke manier kan reageren op zo'n moment. He, doordat ik moe ben, noem het maar op. En of ik daarvan wakker lig? Nou ja, ja, zeker. Ik denk dan, waarom heb ik dat nou weer gezegd of gedaan? Ik zou echt die kinderlijke blijheid gewoon weer willen hebben en ervaren. En weer plezier maken en leuke dingen doen.
Ja.
Ik merk dat dat echt van zo'n grote invloed is op mijn kinderen. Als je als ouder goed in je vel zit, dan heeft dat ook een positief effect op de kinderen. Dus dat is iets waar ik me heel bewust van ben. Waar ik veel over aan het piekeren ben. En ik baal dat dat me zoveel moeite kost. Maar ja, ik denk tegelijkertijd ook wel dat het goed is dat ik daarover nadenk. En verder heb ik uiteraard ook de angst dat hen iets zal overkomen. Wat vergelijkbaar is van wat ik heb meegemaakt. Maar ja, ik kan denk ik ook niet kritischer zijn en meer doen dan wat ik nu doe. Dus in die zin moet ik mezelf misschien ook wat meer geruststellen en het een beetje loslaten verder. Hoe lastig ik dat dan ook weer vind.
Ja, ik denk ook wel dat je dat wel wat meer mag loslaten. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook heel gezond dat je hier af en toe van wakker ligt. Ja. Ik doe zelf ook wel eens iets naar mijn kinderen toe waar ik later spijt van heb. Dat ik mijn stem naar ze heb verheft. Of verheven, ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja. Of iets zeg of doe waarvan ik achteraf denk, nou, dat zegt veel meer over hoe ik in mijn vel zit dan wat mijn kinderen deden. En ik denk dat het dus ook heel gezond en normaal is dat je daar soms over piekert en over nadenkt. En zeker in jouw geval, waarin je je nog wat minder vaak lekker in je vel voelt zitten. En het is ook heel gezond en normaal om af en toe wakker te liggen over wat je kinderen allemaal zou kunnen overkomen.
Ja, en ook daarvoor geldt dat als het gaat over hoe je in vel zit en dat je daarom op een bepaalde manier reageert, denk ik dat je dat ook bespreekbaar kunt maken. En als ik bijvoorbeeld vind dat ik fout zit, dat ik op een verkeerde manier heb gereageerd of boos was, dan bied ik wel mijn excuses aan mijn kinderen aan en leg ik dan uit hoe dat kwam. En dan weten ze waar het vandaan komt, dat het me spijt en dat het niet hun schuld is.
Ja, zo mooi hoe je dat zegt. Ik word er, ik blijf het een beetje herhalen, maar ook hier word ik zo blij van als je dat zegt. Zo fijn dat je dat doet. Zo helpend voor de kinderen. Dit is ook zo'n draagkracht. He, dat je er zo naar kan kijken. Dat je zo terug kan kijken van wat maakt dat ik reageer zoals ik reageer. En daar iets over kunt zeggen. En ik heb nog een andere vraag voor je. Je hebt een behoorlijk verhaal. Een flink verleden. Je hebt een ingewikkelde levensgeschiedenis, deels, hè? Ga jij je kinderen vertellen wat je hebt meegemaakt? Los van wat ze natuurlijk al weten, omdat ze er zelf in zijn opgegroeid. Ga jij je kinderen vertellen dat je seksueel geweld hebt meegemaakt? Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om de seksuele opvoeding.
Ja, maar ik ben er nog niet helemaal over uit. Voor nu is het sowieso nog veel te vroeg. Maar ik denk dat er wel een moment zal komen dat ze iets meekrijgen van wat er is gebeurd. Ja, ik geef ook wel eens dingen aan ze mee, hoor. Met name mijn dochter. Dat ik haar bijvoorbeeld een advies meegeef. En soms zegt ze dan ook wel, ja, maar jij hebt dat zus en zo aangepakt. En dan geef ik aan dat dan ook precies de reden is dat ik haar dit wil meegeven. Want dat is niet goed voor me geweest. En ik wil dat jou dat bespaard blijft. Dus ik haal dat soort dingen wel aan. Maar als het echt gaat om het grote verhaal rondom de uitbuiting, ja, dan denk ik dat ik dat later misschien wel in delen ga vertellen. Maar echt alleen als ik er aan toe ben. En ook als ik het idee heb dat zij er aan toe zijn. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is.
Ja, zeker. En waar wij het samen ook wel over hebben gehad, is dat het ook niet nodig is om alle details te vertellen.
Nee.
En dat het ook goed is als je een stukje ervan vertelt. Dat je nadenkt, wat is het doel van het vertellen? Sommige zaken hoeven ze wellicht nooit te weten en wil je altijd voor jezelf houden. En dat is ook oké. Is er, als je terugkijkt naar wat we al hebben besproken, iets wat je nog niet hebt genoemd, wat je ook heel erg heeft geholpen? Of wellicht is er ook iets dat je hebt gemist in de begeleiding? Want dat kan natuurlijk ook.
Nee, ik zou eigenlijk niks kunnen noemen. Zoals ik al aangaf, in het begin had ik zoiets van, hallo, ik wil graag aan de slag. En voelde het alsof het langzaam ging. Maar achteraf bleek dat dat ook nodig was. Dus ja, dat kan ik ook niet als een puntje van kritiek noemen. Ja, en je hebt ook al aangegeven dat ik tussendoor contact mocht opnemen. Bijvoorbeeld mail of WhatsApp. En dat jij dan ook tussendoor reageerde. Dat heb je ook gedaan. Dus die steun is er echt wel geweest. En ik hoop zo dat de professionals ook het gesprek aan durven te gaan. Juist ook met moeders. Met moeders zoals ik die uit zo'n situatie komen. Ondanks de weerstand die zo'n moeder kan hebben en het moeilijk vindt om erover te praten. Ik denk dat het goed is om dat dan toch te bespreken, hè, ondanks de weerstand. En ja, ook te vragen of er hulp gewenst is op dat vlak. En eigenlijk zou er iets moeten zijn wat dan standaard aangeboden kan worden. En dat er altijd iets klaar ligt om je te helpen. Want het is zo ontzettend vervelend om daarmee te moeten blijven rondlopen. En ik hoop ook dat dit soort begeleiding voor iedereen gewoon beschikbaar komt.
En bedoel je dan eigenlijk dat er gewoon sowieso een soort coachprogramma of een cursus of iets beschikbaar zou moeten zijn voor slachtoffers die seksueel geweld meemaken?
Jazeker. Want we hebben het natuurlijk al over mensenhandel gehad. En dat we dat willen aanpakken. En dat we moeten letten op de signalen. En die ook moeten melden enzovoort. En dat is allemaal heel mooi. Dat is ook superbelangrijk. Dat moet ook echt. Alleen wat dan vergeten wordt, is dat dit ondertussen gewoon weer doorgegeven wordt aan de volgende generatie. En dat we dus eigenlijk bij de kern moeten aanpakken. Als er dan jonge kinderen in een gezin zijn die nog een seksuele opvoeding moeten meekrijgen, dan denk ik dat we daar echt op moeten inzetten. Juist om zoveel mogelijk te voorkomen dat die problemen zich gaan herhalen.
Ja, en laten we heel helder zijn. Ook als je wel zo'n open opvoeding hebt gehad, hè, ook als er wel over gesproken is, kunnen kinderen helaas nog steeds slachtoffer worden.
Ja.
Je kunt dan alsnog zoiets als seksuele uitbuiting of ander seksueel geweld meemaken. En als dat gebeurt, dan heb je daar geen schuld aan. En dat geldt ook voor ouders. Belangrijk, dit, ja, ik vind het gewoon superbelangrijk dit echt even heel helder te zeggen.
Ja.
Maar we weten wel uit onderzoek dat het helpt om op te groeien in een open klimaat waarin seksualiteit wordt besproken. En dat het risico om seksueel geweld mee te maken verkleint. Maar ik wens het met je mee dat dit voor iedereen beschikbaar kan worden. Sterker nog, ja, ik zou daar heel graag een bijdrage aan leveren en in willen meedenken. En ik verbaas me ook nog elke dag dat dit niet gewoon voor iedereen vanzelfsprekend beschikbaar is.
Ja.
En ja, manja, dan is het nu toch echt zo dat we aan het einde zijn gekomen. Een einde is er aan ons gesprek en wat waren ze waardevol. Ik had deze 4 afleveringen met jou maken echt niet willen missen. En ik vond het zelf ook zo waanzinnig inspirerend. En wat ben en blijf jij toch een krachtige vrouw.
Dankjewel.
Ja, echt een heel krachtig mens. En ik heb echt een heel diep respect voor jou. En dat heb ik ook al vaker tegen je gezegd. En ik wil het ook nog een keer in deze podcast zeggen. Hoe je in het leven staat. Hoe je kunt reflecteren. Hoe helder jij de zaken kan verwoorden. De inspiratie voor anderen die je geeft. De moeder die je bent. En hoe je voor jezelf en je gezin zorgt. Nou, echt hulde. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart. En ik weet dat jij dat met me meehoopt, maar dat op zijn minst 1 slachtoffer of ex-slachtoffer zich door deze podcast gesteund voelt.
Ja.
Of dat 1 slachtoffer zich in de toekomst nog beter gehoord zal voelen door de hulpverlening, door de inzichten die zijn opgedaan uit deze podcastserie.
Ja, zeker.
Dat 1 professional een bepaald inzicht heeft opgedaan, waardoor de professionele houding ten aanzien van mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, mensen die slachtoffer worden of zijn geworden van mensenhandel erin, nou ja, net iets extra's kunnen doen waarvan ze weten dat dat helpend zou kunnen zijn. Omdat jij dat hebt uitgelegd en daar de luisteraar net meegemaakt.
Ja, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat hoop ik ook echt zo ontzettend erg. Ja, ik hoop het echt.
Ja, nou dan hopen we dat samen. En mag ik je tenslotte vragen, wat is van alle wensen die je hebt al best wel veel wensen uitgesproken inmiddels, ja, jouw aller diepste wens wat deze podcast in beweging mag gaan zetten?
Dat het gesprek op gang komt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als het gesprek op gang komt, ja, dan kunnen we met z'n allen ook het probleem echt gaan aanpakken. Dus ik hoop dat mensen bepaalde inzichten krijgen. Ja. Wellicht herkenning halen uit dit verhaal. En dat ze na het luisteren beter weten hoe ze kunnen reageren, wat ze kunnen doen en waar ze hulp kunnen zoeken. En wat zou dat gaaf zijn als dat zou gebeuren door deze serie die we hebben gemaakt.
Wauw, nou wat een prachtige wensen. En Nou, voor de laatste keer bedankt Manja dat je je verhalen en inzicht hebt willen delen. Wat een inspiratie ben jij.
Jij ook, ontzettend bedankt. En Comenza natuurlijk niet te vergeten. En ja, ik ben super blij met de gesprekken die we hebben gehad. Volgens mij hebben we hele belangrijke dingen besproken en gezegd. Dus ook jij, nogmaals bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Mensenhandel.
Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of wil je meer weten over mensenhandel? Neem dan contact op met Comenza.
Heb je vragen over scholing op het vlak van aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling of seksualiteit? Neem dan contact op met Dessauer Trainingen.
In de beschrijving van deze aflevering vind je alle relevante links.
Graag tot de volgende keer. Tot dan!